Ja, zeker. De nieuwe Xbox heet Xbox Series X. En we hebben beelden van de Xbox Series X. En Phil Spencer vertelt over de Xbox Series X. Dit is de week met Xbox Nederland. X gon' give it to you. Fuck wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Poeh, wat een weekie, wat een weekie.
Ja,
nou, dit
wat
is
een X.
Dit, inderdaad, ja. En het is echt een heel lekker weekie. En ik ben blij dat wij met z'n drieën en niet die andere twee Gallische hoerenkinderen de podcast mogen opnemen.
Ja. Ja,
maar, want vorige week hadden we natuurlijk Niels en Rob. En die zaten zich weer helemaal uit te laten over ons.
Nou ja, ik zei al dat het onverstandig was om hun de inloggegevens van de website te geven. En dan zie je dus wat er gebeurt. Dus dan gaan ze het over Star Trek hebben. En dan, ja, dan krijg je dus gewoon hele rare podcast. Community was er ook echt niet blij mee. Dus dan moeten we voortaan toch anders aanvliegen.
Ja, nee, we kregen al brieven binnen van wat is dit joh? En wat is dit voor een soort van... Wat zijn die Star Wars fanboys? Wat zijn die toch allemaal aan het doen?
Nou ja, en wat natuurlijk ook was... Ik weet niet hoe dat bij jullie zat... Maar ik had ineens een hele community uit Duindorp... die hier voor de deur verhaal ging halen. Dus dat... die vroegen eerst... Wanneer komt die DLC van Ancestors eindelijk uit? En daarna gingen ze toch eventjes wat vuurwerk hier afknallen. Nee, die waren not amused. Dus we hebben nu de Chinezen tegen ons. We hebben de Belgen tegen ons.
Ze hebben iedereen beledigd die ze kunnen beledigen. Die hebben ze beledigd.
Ja. Maar stond je huis dan niet in de fake dan? Of viel dat mee?
Ja, nee, dat dan gelukkig nog net niet, nee.
Nee, oké. Okay, nee.
Nou, als je je afvraagt van waar de fuck gaat dit toch alweer over, dan heb je waarschijnlijk de podcast van vorige week gemist. Dus ga die even terug luisteren. Dan maakt dit verhaal ineens sens.
Ja.
Maar jullie horen het al, ik zit hier met en Rick. Hallo Rick.
Hallo.
En met Renko.
Ja, hallo.
En op deze manier wisselen we het een beetje af. Het lijkt alsof we elkaar... bewust vermijden.
Het lijkt inderdaad wel alsof we een beetje een hekel aan elkaar hebben.
Ja, de redactie is eigenlijk opgesplitst in twee. En dat zijn de Labour en de Conservatories, kunnen we best zeggen.
Ja, de wijze uit het oosten en de andere.
Ja, precies, ja.
Ja
hoe noemen we dat? XBN Nexit. En de XBN Remain.
Ja, of de Series X en de Series S.
Ja, precies. Dus dat is een mooie brug, Rick. Want wat een weekie deze week, jij. En dan gewoon out of the blue.
Ja.
Waar de dinsdag hadden we nog een artikel over... hoe zou de volgende Xbox dag gaan heten? En dat is altijd fijn voor ons, maar dat is leuk speculeren. En dat is helemaal ons ding. Van hoe zou die dan heten? En krijgt hij dan een opvolgende naam? En krijgt hij dan een of andere spannende naam? Want we hadden natuurlijk als codenaam de Scarlet... En er zat wel fancy. En we hadden ook met de Scorpio bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, dan krijgt hij allemaal een wat meer gedowntunede naam. En ja, dat is in dit geval denk ik ook wel zo. En ik denk dat heel veel mensen not amused waren met de naam.
Nou ja, alsof de stagiair inderdaad heeft mogen kiezen.
Nee.
Jawel, kom op. Met die Xbox One X had je Project Scorpio. Dat klonk stoer, dat klonk krachtig.
Ja, maar dat is niet de officieel. Dat was... Ook het projectnaam, hè? Dus
klopt.
Dat is hetzelfde als de Scarlet nu.
Klopt, maar en inderdaad, Scarlet, daarvoor was het Anaconda. En dan denk je, nou, waar ze nou toch mee gaan komen? Series X. Ik denk, ach.
Ja, ik vind het wel briljant. Ik vind wel...
Ik vind ook... ze hebben het probleem dat ze zichzelf een beetje in een tegen de muur hebben gezet eigenlijk met de naamgeving. Want heel veel anders dan dit kunnen ze ook niet. En ik vind dit op zich wel weer een het zegt direct voldoende over de volgende Xbox. En het zegt ook weer direct voldoende over waar Xbox heen gaat. En wat we nog meer kunnen verwachten aan producten.
Ja, en dat is ook een beetje wat het verhaal dat Spencer er nu van gemaakt heeft. Hè? Dat de naam van de Xbox altijd iets zegt over wat die generatie console dan zou moeten doen. En die Series X impliceert natuurlijk dat er heel veel ruimte is om tussentijds allerlei varianten uit te geven. Er werd ook nog ergens geopperd. Nou ja, misschien dat. De discussie begin van deze week werd weer een beetje nieuw leven ingeblazen. Doordat het toch duidelijk werd dat er mogelijk toch een Lockhart variant ontwikkeld zou worden. Hè? Dus naast de Anaconda ook een Lockhart. Dat is een tijdje lang een beetje uit het... ging het daar niet meer over. Leek het erop dat Project Scarlet eigenlijk alleen over de Anaconda ging. En nu waren er dan toch weer sterke geruchten dat er toch een tweede, goedkopere console in de markt zou verschijnen in feestdagen volgend jaar.
Ja.
En ik denk dat ze met de naam nu, de Xbox Series X, dat ze eigenlijk de weg vrijgemaakt hebben om, om daar allerlei varianten op uit te geven. Discloos, wel met disc, goedkopere variant, duurdere variant. Ja. Misschien wel ook in jaartallen, hè, zoals de iPhone dat bijvoorbeeld ook doet.
Ja, maar misschien is het ook wel gewoon nog simpeler. Omdat je nu met een nieuwe generatie te maken hebt. En omdat eigenlijk al dat oude spul er ook op speelbaar moet zijn. Misschien is dat Series X wel gewoon een hele simpele aanduiding voor de nieuwe accessoires die je dan voor de Series X hebt. Om het onderscheid een beetje te houden tussen de oude generatie en het nieuwe. Dus dat je het oude spul wel op die nieuwe Xbox kunt spelen, maar andersom niet, zeg maar.
Ja, precies. Dat het niet backwards compatible of niet forward compatible is. Volgens mij heet het zo dan.
Ja, maar ik denk dat je dan dus zoiets krijgt waar we het een aantal podcasts geleden ook over hadden. Ja, dat je een lijn hebt die wordt ondersteund. Dus je hebt nu nog bijvoorbeeld de Xbox One X. En over 5 jaar zijn de games dermate ontwikkeld en vragen ze zoveel power dat die Xbox One X uit het jaar 2017, 2018... dat de games daarop niet meer draaien.
Ja. Nee, maar dan denk ik ook meer aan accessoires. Dus nieuwe headsets, dat soort spul. Kijk, dat de nieuwere headsets niet op de oude Xbox compatible zijn, zeg maar. Dus vandaar dat Series X, dat je dat op die manier wat makkelijker aan zou kunnen duiden. Om verwarring te voorkomen.
Ja, we gaan het zien. Ja.
Jij vindt dat hij nogal op een koelkast lijkt. Ik heb het idee dat we wel twee kampen hebben hier. En dat is, ik heb me er nog niet over uitgelaten, maar ik heb wel een sterke mening erover. En ik moet zeggen dat die mening, ik deel die van jou niet, Renko. Maar we hebben twee kampen en dat is die Xbox, naam is kut en het ding ziet er niet uit.
Mm-hmm.
En dan heb je Rick, die zegt van, ja, dit had niet beter kunnen zijn. Dit ziet er zo fantastisch uit. Ja. Dit is nou, hij is een paar keer klaar.
Het was een emotionele discussie in Discord. Ja, precies. Onze besloten Discord groep.
En ik zit toch wel meer richting die kant. Maar goed, rant eens even, Renko.
Nou, ik bedoel, als je dat ding bekijkt, hoe inspiratieloos kun je zijn? Alsof ze gewoon bij een meeting hebben gezeten. Zo van, nou jongens, hartstikke leuk. We weten de hardware, we weten de naam. Hoe gaan we dat ding eruit laten zien? Dat er gewoon echt doodse stilte is. Die van die krekeltjes hoort chirpen. En dat er dan op een gegeven moment iemand is die zegt van, nou, ik heb net een nieuwe koelkast gekocht.
Ja.
Ook met zo'n penetrant Fries stemmetje. Zou het zo gaan? Ah.
Als jij er blij van wordt, dan mag je dat erbij indenken, inderdaad. Ja. Maar, maar goed. Ik vind hem niet mooi. Ik vond de Xbox One X een veel strakker design hebben. Maar ja, weet je, laten we heel eerlijk zijn. We kopen de ding allemaal toch. En als hij er strak staat en je bent er op een game, na een week zie je het toch niet meer. En,
ja, maar je doet het nu net alsof het gewoon het lelijkste apparaat is wat ooit maar de hele consolewereld heeft voortgebracht. En ik denk van, oké, ik bedoel, het is niet zo'n design dat het een volledige hate it or love it is. Het zit er wel een beetje tussenin.
Ja.
En ik kan zien dus dat sommige mensen denken van, ja, wat ziet dit ding in één keer weer raar uit?
Kijk, hij is natuurlijk...
Maar dat echt mensen erop gaan haten,
ik bedoel, dat gaat ook te ver. Maar ik vind hem niet mooi. Maar hij is wel functioneel natuurlijk met die grote cooling gaten erop bovenkant. Dus dat is dan design technisch wel weer handig. Maar,
en ik heb begrepen dat je hem ook gewoon op zijn kant neer kunt leggen.
Ja, ook dat. Dus weet je, dat zijn van die dingen. Hier kom ik als zeer verwende gamer dan weer om de hoek kijken. Zo van, maar dit ding lelijk, maar... Uiteindelijk wil ik hem toch hebben. Dus hoe die eruit ziet, maakt er geen zaak uit in dat opzicht. Maar,
ik vond het in ieder geval verrassend. En mijn eerste indruk was, oké, Hè, even wennen hieraan. Maar hoe meer ik ernaar kijk, hoe meer ik denk van ja, dit is inderdaad wel... Het is net wat anders. En ja, het lijkt mij wel gaaf om de dingen hier te hebben staan. Het is wel een soort van statement wat je maakt.
Ja.
Als je zo'n apparaatje in je huiskamer neerzet... Ja, is het bijna hetzelfde als een zo'n smart home ding torentje wat je hebt. Ja. Dus daar lijkt wel een beetje op.
Ja.
Nee, kunt hem gewoon op zijn kant neerzetten. Dus als mensen hem uit zich willen hebben, zet je hem op je kant ergens in een kastje. Dat kan ook. Maar ik vind het interessante hiermee is, we hebben altijd dat platte formaat gezien bij alle consoles. Dus dat is een soort van boekformaat. En dat is ook logisch, want je hebt je moederbord, die zet je aan je onderkant van je machine en daar plak je al je componenten op. En de rest van de ruimte vul je dan op met een drive en voeding en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dit ding is, ja, het is gewoon helemaal symmetrisch vierkant. Maar ze kunnen niet een moederbord aan één kant plakken. Dus waarschijnlijk hebben ze een moederbord opgesplitst in... twee gedeeltes en dan tegenover elkaar... of in beide zijden hebben ze iets gezet. En dan met die componenten... ik denk dat het een redelijk puzzelen voor ze is geweest... om deze vorm te bereiken. En ja, qua koeling is dit wel ideaal. Want je kunt die koeling kun je gewoon door dat hele ding laten stromen.
Ja.
Ik denk dat ze daarmee toch wel een flinke winst pakken.
Ik zie de voordelen ook wel. Maar goed, laten we zeggen... ik moet er nog wel, even aan wennen.
Je zegt van, die Xbox One X is veel strakker. Maar dat is gewoon niet zo. Die is niet veel strakker. Deze is veel strakker. Dit is gewoon vlak aan alle kanten. En als je kijkt naar een One of een One S of een One X. Die heeft allemaal hoekjes en gaatjes en sleufjes en randjes.
Ja, maar niet op de voorkant.
Ja, is echt wel de voorkant.
Oh, nou... Oké, dat bewijst me weer hoeveel ik naar die console kijk. Dus eigenlijk is die hele rant, dat slaat gewoon weer nergens op.
Nou, je had wel op Discord gaf je ook aan van wat ook wennen gaat zijn. Dit gaat, ondanks dat ik denk dat het qua grootte wel meevalt. Hè, er zijn al wat foto's online gezet waarin je kunt zien. Nou ja, dus ongeveer 2,5 keer de grootte van een controller, twee diskjes. Dus het valt qua grootte wel mee. Maar je zei ook van ja... het gaat ook waarschijnlijk niet meer in reguliere televisiekastjes passen. En ik denk dat dat ook wel klopt. Als het er al in past, dan kom je in de knoei met je koeling... die aan de bovenkant zit. Die zal dan niet genoeg warmte vrij kunnen.
Luister, heel veel mensen die hebben geen reguliere tv-kastjes meer.
Ja.
Dat is echt iets van vroeger, van de jaren 90 en 0.
Ja, ik zie dit ding wel echt naast mijn tv staan. Ik vind hem er echt...
Renko, die heeft nog een regulier tv-kastje, hoor.
Ja. Zo'n Billy tv-kastje.
Ja. Nee, maar ik zie dat ook wel, Rick.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen... het wordt wel steeds drukker naast de tv... met al die kastjes.
Ja.
Je hebt je receiver heb je waarschijnlijk. Tenminste, ik ben nog iemand die een ouderwetse receiver heeft...
Mm-hmm.
met verschillende speakers erbij... Of je hebt dan een soundbar hebben mensen staan. En dan heb je je home media ding heb je waarschijnlijk er staan. Of iets van een radiootje heb je er staan.
Ontvangen.
Dit apparaatje heb je nog staan. Dan heb je misschien nog een boxje. Nog een apart boxje erbij staan. Dus het wordt wel redelijk druk met allemaal apparaatjes inderdaad. En met de X die schuif je nog makkelijk in een dun sleufje ergens weg. Of je zet het ergens onder. Dat kan. En dat wordt hiermee wel een stuk minder inderdaad.
Ja.
Hij gaat naast je tv staan. Ga daar maar vanuit. Hij gaat niet in een kastje verdwijnen.
Maar goed. We zijn natuurlijk nu lekker aan het zeuren over het uiterlijk en zo.
Of hoe die eruit ziet.
Tenminste ik.
Ja.
Maar wat vonden we van de games die geshowt werden? Ja. Dat Hellblade, dat zag er zo vet weer uit.
Ja
dat was echt bizar. Ik zat te kijken en ik denk van, nee, dat kan niet. Ik zag van tevoren, dit zijn in-game beelden.
Ja.
Dit stond erboven, weet je, bij het filmpje. Dit is in-game.
Ja.
En die trailer begint. Ik denk van, nee, dat kan niet.
Dat water.
Ja, het is echt...
dat was bij het voorstuk van de Series X, dat was niet bij Hellblade.
Nee. Dat zat in Hellblade ook. Hellblade zat ook water.
Ja,
en jullie weten,
uit.
Ik heb een zwak voor water.
Ja.
Ah, dit water, dit was wel echt next generation water hoor. 60 fps. Misschien wel 120 fps water.
Ja,
ja precies. 8K. Ja. Golfjes. Oeh, elk schuimpje zie je.
Ja.
Ik ga naar de Noordzee. Nou en, ik heb een Xbox One X.
Ja, precies. Ja. Ja.
Series
ook,
X.
Ook die, ook van die, dus er werd onder andere dus een trailer van Hellblade. Of het vervolg van Senua's verhaal. In de vorm van Hellblade 2. En ik vond ook echt die gezichtsanimaties, jongen. Oh man, hey.
Ja,
echt, het zag er zo. Als je het nog niet gekeken hebt, je moet echt naar... op de website staat het voor je klaar, xboxneon.nl. Het ziet er zo ontzettend strak uit. Het leeft echt next gen. En dan wetende dat het gewoon in-game beelden zijn. Tenminste, daar gaan we gewoon, dat stond erbij. Ja, het is echt ongelooflijk.
Ja, het eerste wat ik dacht is van, ja, oké, okay, dus misschien wel in-game. Maar dat zijn dan CGI geanimeerde beelden in die game.
Ja.
Maar goed.
Ja, maar we weten van Ninja Theory dat ze dit kunnen produceren.
Ja, precies. Dus en dat hebben ze ook inderdaad wel gedaan.
Ik bedoel, start.
En ze zijn ook al, na de vorige game zijn ze hier ook al mee bezig gegaan.
Ja.
En daar kreeg ik veel Spencer, die kreeg nog vragen over. Nou, maar hoe zit het eigenlijk met die game? Van wanneer komt die uit? En sinds wanneer is die in ontwikkeling? En hij gaf ook al aan van, ja, sinds de overname door Microsoft vorig jaar. Of 2 jaar geleden?
Vorig jaar.
2 jaar geleden.
Vorig jaar? Volgens mij.
Is hebben we hier al naar gekeken. En dan stond die game eigenlijk al op de radar. Mm-hmm. En sindsdien zijn ze de dingen aan het ontwikkelen. En ook daarvoor al kregen ze hulp van Microsoft voor het ontwikkelen van hun games.
Mm-hmm.
En ja, je ziet dit is wel samen met Microsoft helemaal zo toegespitst dat het ook een soort van showcase project voor die Series X wordt natuurlijk.
Ja.
Maar, oh man, ik moet nog even zeggen hoor, hoe bizar goed dat eruit zag.
Ja.
Ik kon echt met mijn hoofd niet bij. Ja. Ik denk van, nou, dit kan gewoon niet. Nee.
Hey, zou dit nou, want Hellblade was multiplatform. Sterker nog, kwam eerst op die blauwe concurrent uit. En is inmiddels ook op de Switch te spelen, waar het overigens ook echt insane goed uitziet. Mm-hmm. Gaat die nieuwe Hellblade, gaat dat een exclusive worden? Of timed exclusive? Ja. Weten we daar iets van?
Geen idee, maar voor mij is er geen twijfel over mogelijk. Dat ding wordt gewoon exclusiever.
Ja, denk je?
Ja, dit is een Microsoft studio. Die gaat niet sowieso niet direct naar de PlayStation uitgebracht worden. En zij gaan ook helemaal niet optimaliseren voor de PlayStation.
Nee.
Ja.
Dus ze gaan het ding gewoon puur maken voor die X, die nieuwe X.
Mm-hmm.
En ja, misschien dat ding later nog eens een keer, net als Minecraft bijvoorbeeld, dat die dan naar de PlayStation komt, omdat ze daar nog wat money mee kunnen krijgen.
Maar nou, precies dat, ja.
Dit moet wel echt een system seller gaan worden, die game.
Ja.
Nou, daar zit een niche voor, denk ik. Ik denk, het is wel triple-A-productie. Maar ik denk niet dat die... ik denk niet dat die het grote publiek aanspreekt. Qua thema
Hellblade?
Niet, als qua gameplay.
Nou, ik weet
misschien,
niet.
Misschien wel niet, maar dan...
Ik denk dat Hellblade... veel mensen die horen over Hellblade 1...
Mm-hmm.
En hoe geweldig die wel niet is...
Ja.
En dat is een soort van, dat blijft maar hangen bij de mensen. Maar dat blijft ook hangen in de gamewereld. Dat die game, die komt toch steeds weer terug.
Ja.
Terwijl dat op dat moment, was er niet heel veel fuzz over Hellblade. Dus die game, die heeft nooit echt zijn AAA-status gekregen die hij eigenlijk wel verdient.
Nee, dat is zo verschrikkelijk jammer inderdaad. Want als je alleen al... dat thema van die game weet. Hè? Dat gaat over Senua die met die persoonlijkheidsstoornis zit. Hè? Met die psychoses, ja. Hè? Met die stemmen in haar hoofd en zo. Dat is zo onvoorstelbaar goed weggezet in die game. Dus voor degene, hè, voor onze luisteraars die game nog niet gespeeld hebben, alsjeblieft ga dat doen. Want hij is zo goed.
En ik denk eigenlijk dat Ninja Theory met 2 games bezig is. Omdat ze een maand of 2 geleden hebben ze die Project Insight gelanceerd. Waarbij ze in samenwerking met de Cambridge University een project gestart zijn om meer van dit type games rondom het thema psychische gezondheid te gaan ontwikkelen. Hè, dus precies wat Renko net zo mooi beschrijft, die indringende psychotische belevingen die je in Hellblade ervaart, die gaan ze over op meerdere thema's proberen in een game ervaring te vertalen.
Ja, maar aan de andere kant, het zal ook alweer in Hellblade 2 terugkomen, maar ik denk dat de nadruk in Hellblade 2 wel vooral ligt op commercieel succes.
Ja.
Die Hellblade 1 heeft natuurlijk al een goede naam. Dus ze zitten qua naam zitten ze al gebakken.
Mm-hmm.
Ja, als je ziet hoe goed het er nu uitziet, dan is het bijna een soort van win-win situatie met alle voorgaande elementen erbij.
Ja, zeker.
Dat dit echt wel een game is die je moet gaan halen.
Ja.
Ja.
En niet zoals, daar zat ik nog aan te denken, dat is die Rise. Die game voor de Xbox One.
Die Romeinen.
Ja, precies. Die werd van tevoren ook getoond. Zeiden we ook van, ja, dit ziet er zo goed uit.
Ja.
Maar die game had verder geen body. Dat was alleen maar een showcase projectje.
Dat was inderdaad, dat was gewoon lekker.
Ja, toen je dat ging spelen was het een beetje een tegenvaller. Ja. En we weten van Hellblade, dat zit wel goed. Dat zit wel gebakken.
Ja.
Ja.
Maar ik wil nog even zeggen, die graphics, hè? Oh jongens, dit ziet er zo goed uit.
Ja.
En dan vraag je je af, nou, hoe kunnen ze dit nu voor elkaar krijgen? Dus wat maakt nu dat een game er CGI-achtig uitziet? Of wat maakt nu dat een game er gewoon normaal geanimeerd uitziet?
Mm-hmm.
En dan moet je echt kijken naar die raytracing. En dit apparaatje gaat dus ook die raytracing krijgen. En dat wil zeggen dat belichtingsverhaal, schaduwen, alles wat reflecteert, dat het allemaal klopt in een scène. En dat is iets wat, je denkt van, maar dat is toch normaal, dat als je een spel speelt, dan zie ik toch overal wel lampjes en zo en schaduwtjes. Maar als je goed oplet in een normale, even tussen quotes, ouderwetse game, dan zie je dat daar heel veel fouten in zitten eigenlijk. Dus schaduwtjes die fout zitten, of belichting wat niet klopt. En dat is nou net hetgene wat in je hersenen eigenlijk de klik maakt tussen van, ja, maar dit is echt game geanimeerd. Of wanneer je dus echt voorgecalculeerde beelden ziet, als in een CGI-animatie, dat al die belichting helemaal wordt berekend.
Hm.
Nou, dat is raytracing dus ook. Die raytracing kan dat real-time, dus dat hoeft niet voorberekend te worden met CGI. Maar die raytracing kan gewoon real-time de juiste belichting berekenen. En met dit apparaatje gaat het dus straks hardwarematig. En dat zorgt er ook voor dat eigenlijk een soort van next level wordt.
Sick. Ja, dus. Heel nou, daar kunnen we naar uit gaan kijken. Dus volgend jaar, eind volgend jaar moet die verschijnen. Een exacte datum is er nog niet.
Nee.
Maar wat denken we? November ongeveer?
Nou, we hebben eerder een gerucht op de website geplaatst dat de release datum 6 november wordt.
Nou ja. Nou,
dus daar hou
ik dat voor. Ik denk dat het redelijk overeenkomt.
Ja. Dat komt ook wel overeen met de voorgaande releases.
Ja.
Ja. Hey, en Jeffrey, zijn er nog in de interviews of in de gesprekken na die aankondiging nog nieuwe specs besproken? Dingen die we nog niet wisten?
Nee, qua specs helemaal niks over bekend.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het de komende tijd wel gaat komen. Dus nu ging het vooral over die ene game. En het apparaatje zelf en meer het marketingverhaal ervan natuurlijk.
Ja.
Maar ik verwacht wel dat we een soort van dat die trailer het ruw materiaal daarvoor gereleased wordt. En dat Digital Foundry daar nog even helemaal op stuk gaat. Dus dat die helemaal gaat analyseren van hoe zit die game Hellblade in elkaar. En die kunnen dat wel weer een soort van reverse engineeren naar wat de technische specs zijn. En waar het ongeveer mee overeenkomt.
Ja. Ja.
En daar ben ik weer heel erg benieuwd naar.
Nou.
Hey, en nog een laatste over. Gokje voor wat betreft de prijs.
Oh ja, ja, dat is een goeie. Hè? Daar kreeg ik nog een vraag over, toch? Of niet?
Geen vraag over de prijs. Maar ben ik gewoon even benieuwd naar. Waar zitten jullie aan te denken?
Ik denk dat je tussen de 500 en 600 euro wel kwijt gaat zijn.
Ja, ik zit daar ook wel aan te denken. En het hangt er ook een beetje van af of ze met een tweede versie komen. Dus ik vraag me ook af of ze met een soort van all digital iets goedkoper, een soort van light versie komen. En deze. Nou, dit is wel het top van de top. Mm-hmm. En als je keek naar alle voorgaande consoles, dus de release van de Xbox One en de 360, die zaten, en hetzelfde geldt voor PlayStation, qua spec zaten allemaal redelijk op een lijn. En dat was altijd wel vergelijkbaar met een soort van mid-range PC's van dat moment. En dan, nou ja, daar komt Microsoft komt langs en die koopt, of die koopt al die hardware met volume en die kan dat natuurlijk veel goedkoper aanbieden. Maar wat je nu ziet, de Series X, dat zit meer tegen de high-end range van de PC-markt aan. Dus dan moet je wel rekening houden met duurdere hardware. En ja, ik verwacht dat ze dus twee versies gaan releasen. Dus een soort van high-end en dan de ouderwetse mid-range. En dan zouden voor mij prijzen van, nou, tussen de 300 en 400 voor de mid-range en tussen de 500 en de 600 voor deze Series X. Zou mij logisch lijken. Ja. Tenzij ze met één versie uitkomen. En als ze met één versie uitkomen, dan verwacht ik dat het gewoon €500 wordt.
Ja, ja, ik denk dat precies zo over. Ik denk als je één versie hebt, dan is 500 een soort psychologische barrière waar je niet overheen gaat. Daar heeft de PlayStation 3 toen rondom release ook geen goed gedaan. En ik denk dat, dat mensen dat ook niet waarderen. Maar als je twee versies hebt, dan kun je het goed uitleggen.
Ja. Ja, en ik vind wel, mensen die moeten ook niet zo zeiken.
Ja.
Want we gaan overal steeds meer geld aan uitgeven. We gaan die digitale dingen gaan we steeds meer gebruiken.
Ja, precies.
En de tijd van de PlayStation 3, dat ligt toch ook alweer een aantal jaartjes achter ons. En de inflatie heeft ook zijn werk gedaan.
Ja, je doet hier zo lang mee. En de console is helemaal klaar om ook voor Project X Cloud te gaan gebruiken. Dus het heeft zoveel functies. Nou ja, goed, we gaan het zien.
Ja, inderdaad. Nee. Nou, als we het hebben over sappig nieuws, jongens. GTA 6 details. Nou ja, in ieder geval geruchten over GTA 6. Ja. En die zwerven natuurlijk altijd wel een beetje in het ronde, GTA 6. Maar dit keer toch wel heel concreet. Hele concrete geruchten.
Mm-hmm.
En Niels heeft erover geschreven. Er was namelijk een soort van drop gedaan op Pastebin. En Pastebin, dat is een website waar mensen gewoon random plaatjes kunnen droppen. En je ziet niet waar het vandaan komt. Maar je kunt wel zien. En daar zagen we inderdaad op dat er van allerlei details door een GTA 6 tester was gelekt. Althans, dat werd beweerd.
Ja.
En dat ging redelijk de diepte in. En dan hebben we het bijvoorbeeld over dat er de kaart vier keer zo groot is als de kaart van GTA 5.
Ja. Ja.
En dat we niet één stad hebben, maar vier.
Ja. Nou ja.
En verschillende staten, vier steden, van drie terug naar één protagonist.
Ja.
En
elke staat met zijn eigen regels en wetten ook, net als in het echt. Dus dat is ook wel, ik ben wel benieuwd hoe ze dat in de game gaan stoppen.
Supersnelle laadtijden. Maar ik heb hier nogal wel een korrel zout gehaald.
Ja.
Want ik weet het echt niet wat ik hiervan moet denken.
Nee, kijk, en weet je wat het met Rockstar ook altijd is? Die, er wordt eigenlijk vrij weinig gelekt vanuit Rockstar. En het is ook een ontwikkelaar die dingen pas naar buiten gaat brengen op het moment dat ze ook daadwerkelijk iets hebben om te laten zien. Dus een beetje als het klaar is, is het klaar en dan komt het ook wel. Dus die hebben de kaken nog stijf op elkaar. Dus ik weet het niet. Kijk, het is wel, de geruchten zijn wel hardnekkig. Het is wel de hele tijd dat het een beetje overeenkomt. Maar ja, dat kun je ook verklaren door mensen die elkaar na gaan lullen. En gewoon wat ze eerder gehoord hebben nog een keer te gaan vertellen. Dus ik weet het niet.
Er zitten ook heel veel details in waarvan ik denk van dit zoiets verwacht ik gewoon niet van een GTA. Dus dat we ze zitten over die missies.
Ja.
Dat de laadtijden nu korter zijn en dat de missies in drie tot vijf seconden geladen zijn. Ik denk van ja.
Nee, dat...
Het probleem met GTA 5 was niet het laden van missies, want dat was gewoon dat gebeurt gewoon on the fly.
Ja.
Maar het laden van die map.
Ja.
Aan het begin.
Ja.
Ja. Ja, dat duurde lang. Ja.
daarnaast hebben ze het ook over 8K upscaling. Ik denk van ja, dat is helemaal niet. Dat is nu helemaal geen ding. Dus het is helemaal niet te sprake op dit moment. Ja.
Nee.
Nee.
Nee, ik denk, nee, maar goed. Grote korrels uit. Maar het idee, zeg maar, van met name de map. Zoals hij dan nu. Niels heeft daar een mooie afbeelding aan toegevoegd. Die dus kennelijk ook gelekt zou zijn dan. Van die verschillende regio's. En dan refereren naar vorige delen van GTA. En dan op één map. Nou, dat vind ik dan. Het concept zou ik wel heel vet vinden.
Ja. Ja, dat zou mooi zijn als dat weer terugkomt.
Ja, precies.
Ja, dan heb je een soort van idee dat je een land hebt met verschillende staten inderdaad. En dan die verschillende steden met allemaal hun eigen klimaatje en hun eigen dingetjes, hun eigen cultuur.
Ja, en ook weer die nostalgie. Ja, want ook in Los Santos, als je dan door die buurt ging, wat ook in San Andreas zat. Veel gamers vonden dat toch wel erg tof.
Ja zeker, ja. Maar ik weet niet. Ja. Dit is voor mij wel echt een mega korrel zout. Aan de andere kant, ja, het zou ook maar zo waar kunnen zijn dat het allemaal is. Van Rockstar kun je altijd de top van de top verwachten. En als ze zich inderdaad met 8K bezighouden, ja, goed. Misschien lopen ze weer vooruit op hun tijd. En zagen met vorige GTA's dat het ook nog wel eens een keer kan gebeuren.
Ja, je zou misschien toch echt wel hopen dat nu na 7 jaar... de tijd is wel echt rijp voor een nieuwe GTA.
Nou, dat was het meest opvallende nog. De lek nu, die zei ook dat ze al sinds 2014 in ontwikkeling zijn met GTA 6. En dat vind ik wel verbazend. GTA 5 kwam in 2013 uit. Mm-hmm. En volgens mij waren ze toen helemaal niet met GTA 6 bezig.
Nee joh, want ze zijn nog, ik weet niet hoe lang bezig geweest met het online gedeelte.
Ja,
ook.
Precies, ja.
Dus dat lijkt me echt niet.
Ja, maar je weet niet of er misschien een klein team is, zeg maar, wat al over het verhaal gaat nadenken.
Ja, het ontwerp en ideetjes uitwisselen met elkaar.
Precies.
Maar vanaf 2014 in ontwikkeling is het ook echt. Ik weet niet.
Lijkt me niet, maar goed. Er zijn wat geruchten, dus het zal ongetwijfeld. Ze zullen er best mee bezig zijn, ongetwijfeld. Maar ja. Rockstar komt wel met dingetjes als ze er klaar voor zijn. Dus,
ja, precies. Ja. Ja. Laten we eens even doorgaan naar een vast rubriek wat we altijd hebben, jongens. Mm-hmm. Komt-ie aan. Ja.
Korting waarna?
In de stoep.
In de stoep.
Ja.
Met Niels Gritkold.
Nou, hoppa.
Lekker.
Zijn ze toch bij Andy 2?
Ja,
ze horen er wel een beetje bij. En we doen net alsof we een hekel aan ze hebben, maar we houden wel van ze. Hoor. Ja, dus,
ja, we laten ze niet meer alleen, hè? Dat kan ik.
Dat kan wel
een beetje begeleiding hebben.
Ja. Dus volgende week weer met 5 man, hoor ik wel.
Ja, precies. Maar de Deals with Gold, jongens. Het is wel een redelijk lijst geworden weer.
Ja, het is een flinke lijst.
Ja. En ik had verwacht
en
dat
er zit weer vissen in.
Ja joh, tuurlijk.
Maar ik vind hem wel duur. Zo de knetters. €20 voor een vispelletje, man.
Welke is het dan?
Fishing Sim World Pro Tour. Plus de Quad Lake Pass.
De Quad Lake Pass.
Ja joh.
Dus. Dat is onvoorstelbaar ook.
Dus als je het ene meer niks kunt vissen, dan ga je naar de andere.
Ja, volgens mij zit er nou niet echt waarbij bij de deals van de Black Friday. Dat die daar niet bij zaten.
Ik ben er echt even snel doorheen aan het scrollen. En er staan wel een paar leuke titels tussen, maar...
Ja, ik zit te kijken naar Assassin's Creed Origins bijvoorbeeld. En die is 17,5. 75% korting. Nou, dat is wel redelijk.
Dat is op zich wel een mooi prijsje nog.
Ook die Assassin's Creed Remastered versies, zoals Rogue en 3. Mocht je die nog eens een keer weer willen doen, die kosten nu €15 per stuk.
Ja, dat is een mooie prijs.
Nou, Rogue kan ik nog wel eens een keer over nadenken. Die heb ik één keer
gespeeld. Rogue heb ik nog nooit gedaan.
Nou, die heb ik heel lang geleden een keer gedaan, maar...
Hij zit toch wel in een Game Pass of zo? Of kreeg je hem toe bij Gold? Iets in die geest?
Rogue?
Mij,
nee.
Ja.
Nee, volgens mij niet.
Mij kreeg hem bij Gold. Xbox Live Gold. Ik heb hem in ieder geval ooit eens een keer gratis opgepikt.
Dat zou trouwens best wel kunnen, ja. Dat hij een poosje geleden...
Maar dat was nog wel de 360 variant, hè?
Ja, ik wou net zeggen, dat is toch de Assassin's Creed die, zeg maar, tussen de aan het eind van de vorige generatie zat.
Ja, ja. Die kwam tegelijk met... wat hoort het andere ding ook weer? Unity.
Ja, Unity in de Frankrijk.
Ja, en daardoor is hij een beetje ondergesneeuwd. Ja. Doordat Unity, en omdat dat één groot bugfestijn was toen. Maar ook omdat dat gewoon de eerste echte next-gen Assassin's Creed was toen. En hij zag er, voor zover die het deed, zag hij er wel heel mooi
uit. Nou, ik vond Unity echt wel echt een leuke game, hoor.
Ja. Ik ook
er was
wel,
niks mis mee. Het enige wat heel raar was, is dat was al die Fransen met een Brits accent. Dat sloeg helemaal nergens op.
Dat was wel wat eigenaardig, ja. Maar goed, dat zijn van die dingetjes. Als de rest van de game gewoon goed in elkaar zit, als het leuk is om te spelen, dan kan ik daar in elk geval heel makkelijk doorheen prikken.
Ja, nee, zeker. In die deals zit ook Far Cry 5 van €17,50. Dat is op zich wel een nette prijs. Niet iets wat we niet al eerder gezien hebben, overigens, qua aanbieding, maar...
Nee, maar als je hem nog niet gespeeld hebt, kun je daar prima voor ophalen. Ja. Hij is wel absoluut een speler waard. Ik vond het een hele gave game.
Ja, ja. Met elke deals is het eigenlijk het verhaal dat je toch vooral van één uitgever veel games terug ziet komen. En
ja. Ja.
In dit geval is het Ubisoft. Ja. Want ik zie alle Ubisoft games wel in aanbieding hier.
Ja. Ja,
dus mocht jij een bepaalde Ubisoft game hebben waarvan je had van... Oké, ik wacht even op het deal ervoor. Nou, check dan de lijst, want de grote kans dat hij er nu in zit.
Yep.
Yep.
Dus.
Wat willen jullie? Wat ons volgende onderwerp, jongens?
Nou, als je het mij als fanboy vraagt... Nou, dan het, wil ik het er hebben over de remake van Resident Evil 3.
Kijk.
Die is namelijk bevestigd. Daar zijn ze mee bezig. Die komt eraan. En al heel snel, in april al.
Kunnen die gasten niet gewoon een nieuwe game maken of zo?
Dat zullen ze ongetwijfeld mee bezig zijn. We hebben oké. Ja, het is al een mooie poster alleen inderdaad dat Resident Evil 7 ook uitkwam. Dan hebben we het ook alweer over 2 of 3 jaar. Dus, maar goed, dit is wel een stukje fanservice natuurlijk. Hè? Er wordt al een mooie poster om gevraagd. En ineens is hij daar.
Ja, precies.
En als het weer extra remake is... Net zoals met eerder...
Ja,
precies. Daar hebben ze ook goede zaken mee gedaan.
Het wordt net zo'n remake als deel 2 inderdaad. Dus gewoon de setting van de game, de personages van de game... en verder de rest helemaal opnieuw opbouwen.
Ja.
Ik vond het vrij snel na de remake van deel 2. Maar dat komt omdat het schijnt namelijk dat het originele plan was... om de remakes van Resident Evil 2 en 3 te bundelen... en die tegelijkertijd uit te brengen.
Oké. Okay. Dus, en nu dachten ze van, nou, laten we dat apart doen. Want dan kunnen we echt te veel geld ervoor vragen.
Dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar goed, ja, uiteindelijk, ik snap ze ook wel. Want met zo'n remake, het is niet een simpele poetsbeurt die ze eroverheen gegooid hebben. Het is echt gewoon een nieuwe game geworden. En dat doen ze nu met Resident Evil 3 ook. En als bonus daarbij trouwens, want we hadden het een poosje geleden over Project Resistance... daar was niet iedereen even gecharmeerd van nou ja, hè, wat moeten we dan nou mee, zo'n multiplayer game. Maar die komt bij Resident Evil 3 in. Dus dat wordt de multiplayer component daarvan.
Nice.
Dus op die manier kunnen ze Resistance toch uit gaan brengen. Hm? En aan het publiek showen. Dus dat spreekt voor zich. Maar ik ben wel heel erg hyped. Dus bij deze roep ik ook dips op de review.
Ja, nou, dat zal vast wel goed komen.
Ja, is goed. Dan doe ik wel Cyberpunk in die maand.
Nou, dan moet je nog even oorlog voeren met Niels, geloof ik.
Dat mogen zij lekker doen. Maar dan wordt wel een drukke maand dan. April is wel een goede... Ja. Sowieso het hele voorjaar, joh.
Ja, het hele voorjaar inderdaad, ja. Zo. Ja,
ik zag gisteren op Twitter een lijstje verschijnen met... games die alleen al vanuit de Xbox Games Studio portfolio uit gaan komen. Dat is echt al een flinke lijst. En, en daar heb ik het nog helemaal niet over, over al die andere third-party games. Er komen echt vette games uit. Ori and the Will of the Wisps, om maar eens iets te noemen.
Mm-hmm.
En zo nog wat meer. Wat hebben we allemaal staan voor het voorjaar? Bleeding Edge.
Ik heb het allemaal niet heel erg...
De belangrijkste...
Ja. Oh ja, Bleeding Edge,
Minecraft
ja.
Dungeons, Battletoads, Gear Tactics, Cuphead. Nou ja,
ja.
En nog wat meer, jongens. Dus dat...
En die kunnen wat mij betreft allemaal aan de kant geschoven worden voor
Cyberpunk.
Maar ook zeker Marvel's Avengers.
Tuurlijk.
En dan voor mij nu ook Resident Evil 3. Dus het voorjaar, daar kijk ik wel naar uit.
Ja, ja, precies. Nou, ik vind... Ook leuk dat Microsoft nu eindelijk een beetje loskomt met games. Mm-hmm. Maar het zijn allemaal geen games die mij heel veel doen of zo.
Nee, zit niks van jou tussen?
Nee.
Nee.
Nou ja, hoe heet het? Hellblade. Dat is nog onduidelijk wanneer die komen. Maar dat is dan wel een wat ik naar uitkijk. Maar de rest, ja. Halo heb ik daar weer niks mee.
Nou, dat zal ook bij 2021 worden.
En de rest, dat zijn allemaal inderdaad de wat kleinere titels. Kijk, Ori and the Blind Forest heb ik ooit wel gekocht, maar die heb ik nooit uitgespeeld.
Hm. Ja, ik verkies Ori echt boven al die andere games.
Ja? Nee, doe even normaal zeg. Nee,
ja, nou ja, niet
gewoon
niet.
Een 2D sidescroller, man.
Ja, nou en?
Nou en, ja.
Nee, en niet...
Doe even normaal
kijk,
zeg.
Ik ga niet voor Cyberpunk, maar wel voor al die andere games. En als ik dan ook kijk naar de zomer, naar die nieuwe titel van Don't Not, dat valt natuurlijk helemaal in mijn straatje met van de ontwikkelaars van Life is Strange, met die Tell Me Why. Nou, als ik dan twee games zou mogen kiezen uit het portfolio van de Xbox Game Studios, dan zijn het die twee. Zonder enige twijfel.
Ja,
maar
Het wordt een druk voorjaar. En ik denk dat van ons als website wordt er ook wel weer het nodige verwacht. Hè, dat we al die reviews die gaan leveren.
Ja.
En wie weet is een van die kleine games, wordt dat gewoon wel een succesknaller. Zou maar zo kunnen.
Ja.
Dat er gewoon een leuke verrassing bij zit. Wat je bijna zou vergeten voor deze week, is dat we natuurlijk de Game Awards hebben gehad. Dat is ook uiteindelijk hetgene waar die Xbox Series X werd gelanceerd.
Ja.
En verder waren de Game Awards natuurlijk. Nou, het grotendeels wel een redelijke PlayStation feestje.
Mm-hmm.
Wat vonden jullie van de winnaars? Zaten daar nog verrassers bij of van een genomineerde? Was het wel redelijk verwacht?
Ik zal heel eerlijk zijn, ik ben verschrikkelijk afgeleid door bij die awards, door de aankondiging van de Series X en een aantal nieuwe games die ze daarbij aankondigden. Ik die hele awards, wie er gewonnen heeft, ik heb het niet eens zo voor de geest.
Nou, dat is wel echt een goed punt wat je noemt, want de her en der was er wat kritiek over van waarom heeft het Phil en zijn team, waarom hebben ze nu vlak voor de feestdagen een nieuwe console aangekondigd. Snij jezelf dan niet ontzettend in de vinger. Dat mensen dan niet meer deze feestdagen een nieuwe Xbox eventueel zouden willen kopen. Maar ik denk dat het. Kijk, iedereen. Men heeft het echt alleen maar over nieuws wat Xbox gebracht heeft. Dus qua PR en marketing-wise is dit denk ik een enorm goede zet geweest.
Maar ik had toch verwacht. Ik denk van, dat is wel heel vreemd, deze release. En het zit wel redelijk kort op de XO19.
Mm-hmm.
Het lijkt mij haast dat ze dit voor de XO19 klaar hadden willen hebben. Dat het niet gered is en dat ze dit nu maar hebben gedaan dan.
Ja, ik weet niet.
En dat het uiteindelijk wel heel goed uitpakt. Want wat je zegt, dat is helemaal waar.
Niemand heeft het over de Game Awards.
Ja, ging vooral over de PlayStation en de PlayStation titels eigenlijk.
Ja, en over hoe dubieus het was dat Death Stranding genomineerd was.
En
was.
Als je nu kijkt naar het resultaat van de Game Awards, dat is Series X, Series X en Series X.
Ja, en als je dat nou op XO19 gedaan had, dan had je je fanbase, die heb je al. Daar heb je de aandacht
al
van.
Die
hoef je niet nog een keer binnen te hengelen. Want dat zijn de mensen die al door dag en dauw zeg maar voor jouw merk gaan. En nu hebben ze tijdens de Game Awards gedaan en iedereen heeft het erover. En ik denk als je menig gamer vraagt, wat is nou eigenlijk de Game of the Year geworden, dat ze het gewoon niet weten, omdat het over Xbox ging.
Ja.
Maar even gauw door de winnaars heen. De beste game van het jaar, dat is uiteindelijk Sekiro geworden.
Sekiro.
Serieus? Oké.
Okay. Ja, en ik vind dat best wel vreemd, omdat verder hebben we weinig van die game vernomen.
Ja, maar, precies.
Hier bij de Game Awards komt hij ineens weer terug.
Kijk, het zal best een leuke game geweest zijn hoor, maar ik heb wel het idee dat er veel meer uitgekomen is dat beter was.
Ja, goed, hebben we natuurlijk.
Maar goed, dat blijft persoonlijke voorkeur, maar
Dit jaar was misschien een soort van tussenjaar of voorjaar, ik weet het niet precies. En dat zal natuurlijk het grootste gedeelte van 2020 ook al worden. Ja, op Cyberpunk na dan. Maar echt bijzondere games dit jaar, dat vind ik ook wel meevallen.
Ja.
De beste actiegame is trouwens Devil May Cry 5 geworden. En dan de mooiste game zeg maar, de beste art direction, daar hebben ze Control voor gekozen.
Snap ik echt niet. Snap ik echt, echt niet? Nee, echt totaal niet.
Waarom niet?
Ik vond het zo'n, zo'n sombere game om te zien, die in ieder geval in de tijd dat ik hem reviewde, echt nog geplaagd werd door game-breaking bugs. Nou hebben ze in de weken daarna wel behoorlijk wat patches doorgevoerd. Maar ik vind het, als je het dan hebt over art direction, en als je dan kijkt naar welke andere games...
Ja, ik denk dat... Jij hebt het op de Xbox natuurlijk gereviewd.
Ja.
En deze game heeft best wel wat bijzonders gedaan voor de PC-wereld. Dus het is de eerste PC-game die echt volledig gebruik maakt van raytracing. Dus van die nieuwe RTX 2080 en
ja, dat wist AMD ik niet. Nee, oké, nou, voor wat betreft de Xbox, als ik dan kijk naar het rijtje waar je uit kon kiezen, waar onder andere ook Death Stranding in zat en Sekiro en The Legend of Zelda. Dat vond ik echt qua art direction vele mooiere games. Maar ik wist niet dat die op de PC op deze manier uitgegeven was. Dat zal dan ongetwijfeld wel meespelen. Bij IGN bijvoorbeeld is die ook gekozen tot Game of the Year Control. Ook, ja. Ook op.
Nou, en ik snap het op zich wel, want die game die heeft heel veel dingen goed gedaan. En ja, qua visuals hebben ze wel wat bijzonders neergezet.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar de rest van de genomineerden, zit er niet echt heel veel bijzonders bij. Death Stranding is best wel een bijzondere game, maar die moet het wel vooral hebben van zijn storytelling en sfeer.
Ja, dat is waar.
Want de gameplay zelf stelt niet heel veel voor en kan ook best repetitief zijn. Ja. Ja. Dus die moet ik daar vooral van hebben. Ja, en verder zit er ook niet heel veel bijzonders bij. De nieuwe Call of Duty. Die mag je eigenlijk ook niet meer verkiezen tot Game van het Jaar, vind ik.
Nee.
Daar komt hij te vaak voor uit. En dan daar heb je het wel een beetje mee gehad. Ja, Resident Evil 2 remaster. Maar ja, om er nou een remaster... dat is ook weer zoiets. Borderlands 3 was niet heel bijzonder.
Ja.
Wel leuk. Maar gelukkig, jongens, er is altijd een oplossing voor dit hele fiasco. Ja,
we en doen dat het gewoon zelf.
Dat we het gewoon zelf doen.
Ja,
ja hoor.
Dus we hebben de XBNL Awards.
Ja, en we hebben het een tijdje over gehad. Zullen wij dan de Xbox Series X dan onthullen? En ook met Phil over gehad. En uiteindelijk heeft hij toch voor de Game Awards gekozen. Ja, nou ja.
Ja, hij heeft wel lopen zeuren, hè?
Hij heeft wel lopen zeuren, ja. Maar wij dachten, ja, dan gaat het af van de aandacht voor de games die dit jaar uit zijn gekomen. En dat was toch een beetje de conclusie?
Ja. Ja, precies. En goed, hij zei van, ja, maar hoeveel miljoen moet ik dan bieden? Ik zei van, ja, dat gaat ons niet om, hè. We willen gewoon, die games, die zijn gewoon het belangrijkste. En dan kom jij met je kutconsole, kom je eraan. Ja, dat ken ik.
Met je koelkast.
Maar elevator pitch, Rick. Oh, de Game Awards. Nou ja, jij bent de chef Game Awards.
Nee, de XBNL Game Awards. Kom op, jongens. Nee, ja, wij dachten van, het is wel een beetje, het is toch een beetje uit onvrede ontstaan. Dat we dachten, nou, en we vinden het ook leuk.
Ja.
Ik denk dat het vooral is. We vinden het gewoon leuk om terug, tenminste binnen de redactie en ook op onze Discord, is het geregeld. Hey, en wat vonden we nou eigenlijk van 2019? En wat waren nou toffe games? En waar hadden we meer van verwacht? Daar hebben we avondenlang kun je daar gesprekken over voeren. En we dachten van ja, waarom doen we niet zelf de XBNL Awards? En zo geschieden. Dus deze week hebben we een soort inleidend artikel daarvoor op de website geplaatst. Met een x-aantal categorieën waarin we games genomineerd hebben. En jullie, de community, zeg maar, die mag kiezen wie er dan met de prijs naar huis gaat. En ik geloof, misschien op het moment dat, of in ieder geval op het moment dat we deze podcast opnemen, staan er al 3 categorieën online. De At Your Service Award, de Er is heel veel ruimte voor verbetering Award en de Elke Pixel Telt Award.
En, kunnen we even heel gauw de genomineerden doornemen?
Ja, nou ja, in die At Your Service Award gaat het dan natuurlijk over niet over games per se die dit jaar uit zijn gekomen, maar games die al jarenlang door ontwikkelaars ondersteund worden en ook in dit jaar nog een hele grote community hadden die bruist en die leeft. En dan kwamen we uit op een aantal games, waaronder Forza Horizon 4, met onder andere bijvoorbeeld de DLC's die dit jaar uitgekomen zijn, Sea of Thieves. Met de anniversary update en vervolgens de maandelijkse content updates. Nou, GTA Online, daar dat zal iedereen wel bekend zijn met het casino dat deze zomer nog in de wereld gebouwd is.
Ook elke maand kwamen ze wel met nieuwe content en nieuwe missies. En je hebt nu een nieuwe heist heb je weer bijvoorbeeld.
Precies. Ja, dat is echt dat is echt een game die natuurlijk echt al heel lang ondersteund wordt. Nou, dan Rainbow Six Siege. Daar kunnen jullie denk ik veel meer over vertellen. Dezelfde speel ik die game niet.
Ja, elke keer nieuwe operators, nieuwe content, nieuwe seasons. Ja. Wat je eigenlijk gewoon gratis krijgt. Dus je hoeft niet passen te nemen om die game te spelen. Om die nieuwe operators te spelen.
Ja, inderdaad.
Prima ondersteuning.
En ook al, wat is het? 3,5 jaar na release of zo? 3 jaar? 4 jaar? Zoiets?
Volgens mij 4.
Ja, dat is echt fantastisch.
Ja, nou, een mooi poosje,
Ja, en dan verder nog Apex Legends, Fortnite en For Honor van Ubisoft. En als laatste hebben we dan nog in die categorie At Your Service toegevoegde Halo Master Chief Collection. Die natuurlijk een paar weken geleden opnieuw op de Xbox te spelen is.
Ja, en ik zou toch wel... Ik ga gewoon verklappen op waar ik op heb gestemd. Dus ben ik er gewoon de stem aan het beïnvloeden. Maar de Halo Master Chief Collection.
Ik dacht dat jij op Forza gestemd zou hebben. Je hebt
Nee. En Forza heeft een hele goede ondersteuning. Mm-hmm. En ik vind Forza veel leuker om te doen. Maar ik vind wat die gasten bij de Master Chief Collection doen... en wat voor support die geven... dat is onvoorstelbaar. Ja. Je betaalt er 1 keer voor... en je krijgt de hele range krijg je... En dit jaar zijn ze bezig geweest om continu nieuw speel toe te voegen.
Ja,
dus in het begin was het niet fantastisch. Het werkte net niet helemaal. Ze zijn alleen maar bezig geweest om de hele meuk te fixen. Die servers fixen. Sowieso is het ook een hele leuke ervaring als je in die eerste Halo zit. En je kunt switchen tussen de oude en de nieuwe graphics bijvoorbeeld. Hm. Dat is gewoon leuk om te doen.
Geinig.
En het is gewoon super leuk om die oude games nog eens een keer weer door te spelen.
Ja.
Maar als je ziet wat zij gewoon aan gratis content er continu bij doen. Dus het is geen DLC, je hoeft er niet extra voor te betalen.
Het komt gewoon.
Dit is gewoon, je hebt de Halo, de Master Chief Collection heb je 2 jaar geleden gekocht. Nu krijg je gewoon een volledig nieuwe game in de vorm van Reach krijg je er nog weer bij.
Ja, vet hoor. Ja. En waar heb jij op gestemd,
dus,
Renko?
Ja.
Of heb je...
Ik heb niet gestemd.
Okay.
Nee, maar ik denk... Ik denk dat mijn stem richting Rainbow Six zou gaan.
Dat dacht ik inderdaad. Die spelen jullie nog regelmatig, hè? Ik zag jullie gisteravond ook weer spelen, geloof ik.
Ja, ja. Klopt.
Ja, ik heb op Sea of Thieves gestemd. Ik vind dat ze... Hoe matig die lancering was in die eerste maanden. De opstart was echt een drama. Maar wat ze er rondom die anniversary update eind april uitgeperst hebben... en vervolgens maandelijkse content updates, wekelijkse developer blogs... Met nieuwe patches en kleine updates. Ja, ik ben er echt heel enthousiast over.
Ja, dat hebben ze heel goed gedaan.
Ik vind het gewoon zo ontzettend jammer dat je... Ik zou zo graag die... dat gaat niet gebeuren, want daar is die game niet voor gebouwd. Maar ik zou zo graag willen dat je hem ook wat makkelijker in je uppie kunt spelen. Want nu moet je toch altijd wel een team hebben die... Ja, die met jou mee de zee op wil gaan. En dat is soms wat lastig gezien de tijden die ik kan gamen.
Ja.
Dus dat weerhoudt me ervan om er nog tientallen uren meer in te spelen. Dus daar heb ik op gestemd.
Ja,
dus.
Nou, volgende award. Dat is, er is heel veel ruimte voor verbetering. Nou, de naam suggereert natuurlijk al van alles. Ja. En ook wel redelijk verwachte genomineerden erbij. Zoals Anthem natuurlijk, die op dit moment ook wel koploper is. Ja. Wolfenstein, wat nogal tegenviel. WWE. Maar een game die we misschien al wel vergeten zijn. Crackdown 3 natuurlijk. Was ook niet echt een hoogvlieger. Verder een paar titels die ons nog opvielen. Wat niet zo heel best was. Dat was Generation Zero, Everreach en Power Rangers.
Ja.
Ja.
Hey, ik zie dat Power Rangers nog geen foto heeft. En ik dacht, dan heeft Niels nog niet gefotos.
Nee, precies. Dat zal ook zo'n beetje de enige zijn die die game gespeeld heeft.
Ja, precies.
Ja.
Dus.
Ja.
Nou, zitten hier verrassingen in? Niet echt, hè?
Nee,
Anthem
niet,
bovenaan
niet echt.
We zagen precies. Anthem trouwens voor 4 euro de stores liggen.
Ja, dat zegt ook al genoeg.
Oh, pijnlijk.
Ja, die game die is echt continu. Die is gewoon abandoned.
Maar, maar dan krijg je ook zo'n fotootje waar niet eens zo'n doosje ligt nog. Nee, gewoon schappen vol nog, hè?
Ja, het is echt heel pijnlijk. BioWare. Oh.
Als je dan nagaat naar GTA bijvoorbeeld. Ja. Ja, die ligt gewoon jaren later, ligt die nog steeds voor 50 of 60 euro in de winkel.
Ja, ja, klopt.
Ja.
Heel bizar. Pijnlijk. Ja. En de laatste award die we tot nu toe live hebben, dat is Elke Pixel Telt. Nou, dat is natuurlijk mijn paradepaardje als pixelneuker. En ik moet wel zeggen, we hadden wel een paar leuke games dit jaar die op de lijst staan.
Zeker.
En speciaal voor Renko natuurlijk Resident Evil 2.
Jazeker, die moest erin.
En deel van May Cry 5 is van dezelfde maker, toch? Of niet?
Ja, klopt. Die is ook van Capcom. Die kwam, kwam ook begin dit jaar uit.
En dat is wel wat. Dat is opvallend dit jaar. Dat Capcom, die heeft een engine gemaakt waarmee ze in ieder geval heel snel met die remakes ook dingen kunnen maken.
Mm-hmm.
Maar ze leveren echt fantastische mooie games af.
Klopt.
Dus ze hebben echt hele goede zaken gedaan met die nieuwe engine.
Ja. Ja, want zo Resident Evil ook. Ja, weet je, of je er nou fan van bent of niet, niemand kan ontkennen dat die game er gewoon mooi uitziet.
Het ziet er echt fucking vet uit.
Met die belichting en zo er allemaal in. Het is echt super vet gedaan. En Devil May Cry, het is een compleet ander soort game dan Resident Evil. Maar ook die zag er gewoon heerlijk uit.
Ja, echt. Ja.
En dat was snelle actie en alles super strak. Dus echt complimenten naar Capcom daarvoor.
En andere genomineerden waren Metro Exodus. Call of Duty natuurlijk, de nieuwe. Wat toch gewoon heel goed eruit ziet. Ja. Ja. Control en Gears 5 natuurlijk.
Zo. Ja.
En Gears is nu ook de koploper. Verrassend?
Nee. Nee.
Vind ik ook niet.
Nee, Gears was gewoon ook een mooie game. Dat speelde lekker en soepel. En we zijn gewoon een Xbox-platform. Dus verrassend dat die bovenaan staat. Nee.
Nee, en het gaat om de Elke Pixel Telt. En die campaign van Gears. En het ziet er gewoon gruwelijk mooi uit.
Ja, ziet er super gelikt uit, inderdaad.
En er komen er nog een paar meer, hè? Een paar meer awards komende week.
Ja, zeker. Ja. We hebben nog meer in store.
Ja. Ja, we hebben. Wat dit weekend in ieder geval nog online komt, is de.
Allemaal verrassingen.
Oh, verrassingen. Ja, we houden het stil.
Ja, joh. Oh, ja. Verrassingen, hoppatee.
Nou, kunnen we even één tipje van de sluier? Want nu ben ik toch heel erg benieuwd.
Oké. Okay.
Eén tipje, waar gaat het over?
Nou, we hebben één echte verrassing. Want het is een award-categorie die we in het inleidende artikel nog niet genoemd hadden. Dus laten we die dan zeker een verrassing houden. Die is onder andere op Renko's voordragen erbij gezet. En bijvoorbeeld de cutscene crap. Ja, dus eigenlijk voor de hardcore gamers die zeggen dikke middelvinger naar jullie verhaal vertellende Netflix-achtige geneuzel. Het gaat om de gameplay. Ik wil weer in de jaren 90 zijn dat ik achter die arcadekassen sta en gewoon knallen.
Gewoon rammen op die knoppen. Ja.
Dus
ja.
Het is een
flikker op met je met filmpjes.
Een ode aan de skip button. En die heeft onze grote vriend Glenn heeft die uitgewerkt.
Hoe kan het ook anders?
Je zou ook kunnen zeggen...
Onze notoire cutscene skipper.
Ik zei al op Discord, ik zei grappen tegen hem. Maar ik weet wel een paar goede genomineerden. Ja. Dus Red Dead 2, The Witcher 3 en alle Telltale games. Zei hij ook serieus terug? Ja, ik denk niet dat ik Red Dead 2 op de lijst ga zetten, hoor.
Waarmee die dus aangeeft van, die skip ik eigenlijk normaal gesproken ook. Maar dat zou ik misschien beter niet kunnen doen. Ja. Nee, je moet ze gewoon nooit skippen, Glenn. Ja. En dat geldt overigens voor al onze luisteraars trouwens ook. Cutscene skippen, nee, dat is gewoon not done. Moet je niet doen.
Ja.
Dus.
Maar weer een paar leuke awards om uit te kiezen. Dus heb je nog niet gestemd? Stem ook vooral. Ga naar de website xboxnederland.nl en breng je stem uit. Want dat is vooral met de eer, hè. Het is niet zo dat we nog een fysieke award hebben die we gaan uitreiken en opsturen.
Ja, bij een honorable mention op social media naar de ontwikkelaars.
Doen we dat. Zoiets. Ja.
Hey, maar we gaan weer redelijk richting een uur volgens mij.
Oh ja, fuck ja.
En we hebben nog wat reviews, maar we hebben ook nog wel een aantal leuke nieuwsberichtjes.
Oké, wat wil je eerst?
Nou, laten we maar eens beginnen met dat... dat officieel bekend is gemaakt dat ze met een nieuwe Bioshock game aan de slag zijn.
Ja.
Ja.
Hè, die, deze hele generatie hebben niks van Bioshock gezien of gehoord. Ja, een remaster. Maar dat waren de 360 games die gewoon opnieuw uitgebracht werden. Maar nu zijn ze bij 2K ook daadwerkelijk met een nieuwe game aan de slag. Ja. Echt heel veel details zijn er verder nog niet. Nee. Maar goed...
Ik verwacht dat dit toch ook wel een soort van commercieel dingetje is. Want 2K is natuurlijk, ja, staat niet echt bekend om zijn hoogvliegers de afgelopen jaren. En ik kan me nog herinneren dat ze hebben gezegd van... Ja, Bioshock Infinite is wel de laatste uit de serie. En dat ze nu toch die titel weer aan het oprakelen zijn... en dat ze daar toch weer wat mee doen.
Ja, en dat is ook daar, nou, op onze social media... daar ging het echt los op. Dus mensen zitten er wel echt op te wachten. Er werden heel veel mensen getagd en we moeten weer bij elkaar komen en kijk eens wat er aan zit te komen, enzovoort, enzovoort. Het bericht had echt in no time best wel een groot bereik. Dus ik heb toch de indruk dat mensen wel, wel heel graag een nieuwe Bioshock zien verschijnen in de Xbox Store.
Ja. Nou ja, is ook prima. De commandoor. Ja, ik heb Bioshock 1 heb ik een post gespeeld. Maar dat was echt jaren nadat die game al uit was. En die mechanics in die game, dat is, die zijn wel redelijk ouderwets. Ja. Dus ik kon er niet helemaal lekker in komen. Nee, terwijl het gewoon een goede game is natuurlijk.
Die hele wereld die onder water staat, dat was echt fantastisch. Dat was echt heel gaaf. Dus, ik was dan zelf weer iets minder gecharmeerd van die van deel 3 met die vliegende stad. Ik vond echt die onderwaterwereld, dat beklemmende sfeertje, ik vond dat echt fantastisch. En dat miste ik persoonlijk een beetje in deel 3. Maar goed, daar ben ik een van de weinigen in, want deel 3 is over het algemeen wel de best scorende titel geweest.
Ja, het is echt een smaakding.
Ja.
Ja. Ja.
Dus, nou, worden we er blij van? Ik wel.
Ja, ik ben ook benieuwd.
Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben niet echt een typische Bioshock-speler. Waarschijnlijk krijg ik nu weer dikke flames van Niels volgende week.
Dat zit een dikke in,
ja. Kan er nou? Ja, godslasteraars. Maar zo zit het gewoon, Niels.
Ja.
Deal with it.
Ja, dus.
Ja.
Ja, je zei net al, reviews hebben. Dus laten we eens even door een paar reviews heen wandelen. En gelukkig hebben we de schrijvers van alle reviews... die hebben we hier zo'n beetje bij ons. Ja. Volgens mij wel, hè? Ja.
Ja.
Allemaal, ja. Om maar af te trappen met Average.
Ja, Average, Project Eden. Die had mijn aandacht. Omdat ik hem heel erg vond lijken... of omdat hij me heel erg deed denken aan Mass Effect. Beetje hetzelfde setting, beetje hetzelfde stijltje... hetzelfde soort game. En dat klopte ook wel. Hey, je bent... het speelt zich enkele jaren in de toekomst af. De aarde is vol en vies en de grondstoffen raken uitgeput. Dus de mensheid heeft een nieuw thuis nodig. Het bedrijf Average is daarmee bezig. Die hebben ook een nieuwe planeet gevonden. Eden zijn druk bezig dat te koloniseren. En daar gaat iets behoorlijk mis. En jij... wordt daar als speler op afgestuurd met wat wapens en dergelijke bij je. Dus je weet al van iets klopt er niet. Op die planeet aangekomen word je meteen uit de lucht geschoten met je ruimteschip. En vervolgens is de bedoeling om gewoon te overleven. Uitzoeken wat er aan de hand is. Nou, het is gewoon een shooter. Het ziet er niet fantastisch uit, maar het wordt door een hele kleine studio ook gemaakt. Dus dat kun je ze vergeven. Het is ook niet idioot lelijk, maar goed, er zijn mooiere games. Maar waar die game echt gewoon slecht op scoort, is de gameplay.
Ja.
De controls zijn wiebelig, de camera, ik heb er constant ruzie mee, maar die staat eigenlijk net wat te laag gericht, naar mijn mening. Dus je bent constant aan het resetten.
Nou, dat is hier
Maar dat doet hij dus ook op het moment dat je aan het richten bent op je vijanden. En dan stuur je hem iets omhoog en dan zakt hij weer. Dus ik, waarom?
Dat is irritant. Dus
dat is echt super irritant. Nou, de hitboxes die zijn echt compleet random. De ene keer dan sta je naast de gast en dan pomp je hem vol met lood en er gebeurt niks. En de andere keer dan sta je op 3 kilometer afstand en je vuurt 2 kogels en hij gaat neer. Dan denk ik, hè? Hoe dan?
Ja.
En dat werkt andersom net zo. En daarnaast, joh, als je in die minuutjes of in die minigames bezig bent. Nou, alles moet met de stick bestuurd worden. Maar het voelt alsof dat met de D-pad had gemoeten. Zo vierkant en gewoon totaal okay,
voelt dus
niet logisch.
Niet, echt niet fijn aan.
Nee.
Kreeg ook niet een heel hoog cijfer, zag ik.
Nee, ik heb hem heel laag gescoord. Ik had hem misschien nog wel lager uit kunnen laten vallen. Maar dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Omdat ik tussen alle ergernissen door me wel vermaakt heb met het verhaal. Het is niet heel bijzonder, maar gewoon het uitzoeken wat er nou aan de hand is en hoe en wat, dat was best leuk. Dus ik heb de hoop dat ze nog een beetje blijven poetsen met die game.
Ja.
En dat ze met name de controls gewoon verbeteren, want dat is echt het grootste minpunt.
Ja, maar de conclusie, niet kopen.
Nee, op dit moment niet kopen, nee.
Okay.
Jammer, man.
Ik heb zelf Ancestors erbij gepakt. Dat is een game die eigenlijk al jaren op mijn radar rondhangt. Mm-hmm. En dit jaar kwam die ineens weer opdoemen uit het niets. Want we hebben een hele poos niks van gehoord. En het is nogal een eigenaardige game. De game is afgelopen week uitgekomen. En het gaat over, je bent een apenstam ben je en je moet evolueren. En je gaat de hele tijd van generatie op generatie. Maar je bent weer met dezelfde stam ben je bezig. En dat werkt echt met het ontdekken. Dus het is een soort van survival.
Mm-hmm.
Je moet zien te overleven in de jungle. Waar je op dat moment in zit. Er zijn heel veel roofdieren. En naarmate je meer ontdekt, ontgrendel je meer nieuwe skills. En dat is in dit geval dan zeg maar echt evolutie perks. Dus je kunt steeds meer op twee voeten staan bijvoorbeeld. En mm-hmm. je kunt steeds makkelijker wapens maken van dingen die je in de natuur vindt. En zo ontwikkel je steeds verder eigenlijk als stam.
Ja.
En het doel van de game is eigenlijk om de wetenschap voorbij te gaan in snelheid. Dus dat jij sneller evolueert dan wat de wetenschap eigenlijk aangeeft. Dat is een beetje okay. Het doel in die game. Mm. En het is het thema is al heel eigenaardig. Maar de hele game is best wel een eigenaardige game. Ziet er niet heel erg slecht uit. Ook niet mega goed. Maar het is wel heel veel uitzoekwerk. Dus je moet heel veel ontdekken. Je zit heel veel op Google en op Reddit een beetje rond te kijken over hoe je bepaalde dingetjes moet doen. Want die game neemt je niet echt aan het handje. Dus het doet wel net alsof het je aan het handje neemt. Want je hebt een soort van tutorial heb je en je hebt heel veel tooltips. Maar het valt allemaal net niet lekker, al die tooltips. Het geeft jou geen goede handvaten voor wat je eigenlijk als volgt moet doen. Mm-hmm. Maar als je dat eenmaal een beetje in de gaten hebt, van hoe werkt dat ontdekken en hoe werkt het navigeren eigenlijk door die wereld. Dan begint het toch wel een hele leuke game te worden. Dus je moet wel even een drempeltje over. Maar dan heb je ook wel een hele leuke game.
Gaaf. Ja. Kun je ermee doorspelen? Is het een, heeft de game echt een einde of is het een open einde?
Het einde is eigenlijk als jij tot het jaar, volgens mij een miljoen jaar geleden komt. Dus je begint bij 10 miljoen jaar geleden. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk een soort van evolutie over 9 miljoen jaar moet je doorgaan. Nou, dat is gelukkig niet real-time. Dan ben je nogal lang onderweg.
Ja.
Maar je skipt de hele tijd evolutiestukjes eigenlijk. En dan ontgrendel je weer nieuwe dingen. Maar dat gaat tot aan de echte Homo erectus eigenlijk. Mm. Dus net wat aan de Homo sapiens vooraf gaat.
Ja.
En daar eindigt het. Dan kun je niet verder. Het is niet zo dat je nog weer verder. Ja, je kunt wel verder spelen. Maar dan moet je het vooral voor jezelf doen en om een beetje in die wereld rond te lopen. Maar de nieuwe dingen ontgrendelen, dat gaat dan niet meer. Maar wat je wel kunt doen, is een nieuwe lineage beginnen. En dan ga je hetzelfde doen. En dan probeer je je tijd te verbeteren. En probeer je nog sneller te doen.
Hm. Ja.
Oké. Okay.
Dus.
En dat is Ancestors. Ja. Dus een redelijk vermakelijke game. Het onderwerp moet je echt wel liggen. En je moet wel, wel een drempeltje over. Dus er zit wel een steile leercurve zit erin.
Ja. Ja, nice.
Cool.
Ja. En Rick, jij hebt twee reviews maar liefst.
Ja, De een die staat, denk ik, online op het moment dat de podcast ook online wordt gezet. Dat is Life is Strange 2. Ik denk dat ik die dan even parkeer voor volgende week. Wel al online staat, en dan weet ik in ieder geval zeker dat als je die podcast luistert, dat die er dus staat, is Arise, A Simple Story. Dat is een game ontwikkeld door een Spaanse studio bestaande uit 15 mensen. Is hun eerste project, want ze komen uit de reclamebranche en hebben zo lang binnen de reclamebranche gewerkt totdat ze genoeg geld hadden om hun game te ontwikkelen. En dat is dus Arise, A Simple Story geworden. En dat is eigenlijk wel een van de mooiste games die ik dit jaar gespeeld heb in allerlei opzichten. Het ziet er visueel echt prachtig uit en de verhaalvertelling, ja, je moet er van houden. Nogmaals, ik hou van die kleine indie-achtige titels waarbij de verhaalvertelling veel meer symbolisch gebeurt. En dat is precies wat er in Arise ook gebeurt. Je begint bij het einde, bij het levenseinde van de protagonist. En de game is dan georiënteerd op dat je de hoofdrolspeler laat terugblikken op zijn leven. En dat doe je in een tiental chapters. En dat begint natuurlijk in de vroege kindertijd en dat eindigt bij bij ouderdom. En dus in een tiental chapters rondom een thema loop je een level door. Het is eigenlijk het is best denk ik te omschrijven als een soort 3D puzzelplatformer, waarbij de hoofdmechanic is naast exploratie. Dus je moet op zoek gaan naar herinneringen om op die manier een terugblik te kunnen geven op je eigen leven. En de verkenning om het maximale uit die wereld te halen, maak je gebruik van tijdmanipulatie. Dus even heel concreet, er is één level. Nou, dan kun je bijvoorbeeld de seizoenen binnen een seconde laten veranderen. En als gevolg van die verandering van de seizoenen gaan bijvoorbeeld draaien bijvoorbeeld zonnebloemen mee in een richting, waardoor je daar dan op kunt springen en nieuwe delen van het level toegankelijk worden. Hè? Of er ontstaat sneeuw, waardoor je op sneeuw kunt lopen. Loop je net iets hoger, kun je net bij die klifrand terecht waar je waarbij dan een nieuw stukje wereld voor jou toegankelijk wordt. En zo heeft ieder hoofdstuk, iedere chapter heeft een eigen manier van tijdmanipulatie. En ik vind dat echt heel goed uitgewerkt. Het is heel sfeervol. De audio is sfeerversterkend. Dus ik ben daar heel enthousiast over. Ik heb die game dan ook een 8,5 gegeven. Maar dan wel met de kanttekening. Ja, je moet wel van dit soort manier van verhaalvertelling houden. Dus dat is wat ik daar eigenlijk over kan zeggen.
Ja. Nou, helemaal goed. En het is een mooi stukje werk wat we hebben geleverd dan deze week aan reviews. Life Strange 2 komt er dus nog aan. Verder, we hebben toch nog wel aardig wat nieuws wat ik eigenlijk nog zou willen behandelen. Maar goed, dat kan niet. De tijd zit erop.
Nee.
Want we hebben bijvoorbeeld nog wat toevoegingen aan een Game Pass.
Ja.
Een title Goose Story en Two Point Hospital komt volgend jaar uit, ook naar de Game Pass.
Ja, Fast and Furious.
Fast and Furious ziet er niet uit, maar is wel aangekondigd.
Ja. Wolf Among Us 2
gaat toch komen, waar ik wel heel blij mee ben.
Battle Royale in Forza Horizon 4.
Battle Royale hebben we ook nog gedaan.
Ook nog, ja.
Tijd zit erop, jongens. Dus dat wordt volgende week, denk ik, als we het daar nog over hebben.
En Jeffrey, zullen we dan ook die... want we hadden drie uit de community. Zullen we die dan ook volgende week doen? Ik heb even gekeken. Het zijn niet per se vragen die aanhaken op nieuws van deze week. Dus dan kunnen we die mooi volgende week meenemen, toch?
Ja, precies. Die schuiven gewoon elke week vooruit. Totdat mensen ze zijn vergeten.
Dat is dan weer
Laten goed. We in ieder geval afsluiten met ons vaste rubriekje nog. Met wat hebben we gespeeld deze week? Oké, wat hebben we gespeeld deze week? Wie wil aftrappen?
Nou, ik wil wel aftrappen. Ik heb Assassin's Creed Origins niet. Odyssey een stukje weer gespeeld. Oh, wat is die game groot, jongen. Daar gaat zoveel tijd in zitten. Ja. Echt verschrikkelijk. Het is gewoon leuk. Wat door die wereld heen rennen. Wat vijanden vermoorden. Overal wat bij omhoog klimmen. Ja, gewoon lekker simpel. Wat ik daarnaast gespeeld heb is Ace Combat 7. Die kwam begin dit jaar uit. Die heb ik toen gereviewd. En ineens had ik weer zin om die een keer te spelen. Dus ik ben lekker aan het vliegen geweest.
Beetje aan het rondvliegen.
Ja. En daarnaast had ik van de week toen ik die uit had, had ik ineens iets van ja, shit. Wat ga ik nu spelen? Kon er even niet inkomen. Dus toen heb ik wat dingetjes uitgeprobeerd, waaronder The Evil Within 2. En ik kreeg 2 dagen geleden voor de review een code binnen voor Black Sad.
Oh, ja. Nice.
Ja.
En ik moet zeggen, ik heb daar nu een uurtje, anderhalf uur in zitten. En ik vind het bijzonder vermakelijk tot nu toe. Dus daar gaan we komende week meer over horen. Dan moet de review online komen. Ja. Dus,
Nou, ben ik echt benieuwd naar. Ik hoop echt dat die game... Want ik heb hem ook een paar uur gespeeld toen er een andere editie uitkwam een paar maanden geleden. En precies wat je zegt, het begin van het verhaal, ik vond het echt heel vet. Maar gaandeweg werd die onspeelbaar. Heel benieuwd naar waar jij op uit gaat komen met deze game. Of ik hem dan ook weer eventueel kan oppakken of niet. Ja,
we zullen zien.
Ja. Rick, wat heb je gedaan?
Ja, ik heb altijd een dip nadat ik, als ik echt van die hele sterke verhalende games gespeeld heb, dat ik daarna niet zo goed weet wat ik verder moet gaan spelen. Dan vind ik alles al snel saai.
Dat valt alles tegen,
ja. En met name bij een game als Life is Strange, zeg maar, waarin je zo erin opgaat, en die heb ik dus gespeeld, dan is die overschakeling gewoon even lastig. Maar ik heb Rob, die had het vorige week in de podcast noemde, die terloops even Greedfall. En ik denk, fuck, die heb ik nog liggen. Dus daar heb ik nu de eerste 7-8 uur in doorgebracht. En dat bevalt me erg goed. Okay, en ik heb een kleinere game gespeeld, die vorige week is uitgekomen. Die heet Simulacra. En dat gaat er, ik weet niet of jullie hem kennen, maar het gaat erover dat je... je bent een personage en bij jou op de deur, even voor de deur, vind je een telefoon. En je moet gaan uitvinden van wie die telefoon is. Door in die berichten te gaan pluizen, door via social media contact te gaan leggen met mensen die persoon mogelijk zouden kennen. Het is een horror game, dus af en toe wordt die telefoon een soort van gehackt. En dan krijg je echt hele nare video-opnames te zien van degene die dus vermist is. En het is jouw taak om uit te gaan vinden wie dat nou eigenlijk is en waar diegene verblijft. Nee. En als je die met je headset opspeelt, dat is niet te zuinig. Dan loopt het je dun door de broek. Nou, dat doet het bij mij nogal snel, maar bij deze in ieder geval zeker ook. Dus Simulacra, vette game. En verder heb ik jullie natuurlijk gisteravond lesgegeven in Call of Duty. Was mijn allereerste keer, allereerste keer ooit Call of Duty online. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.
Ja, precies. Ja. Nou, hoe vond je dat?
Ik had niet in de gaten dat hij zijn televisie ondersteboven had staan, waardoor hij bovenaan de lijsten stond. Maar,
ja, zo ging het toch. Ja, dat tempo, man. Jezus, wat een game is dat, zeg. Ja, ik vond het wel vet, maar ja, ik ken de maps niet. Ik kende de toetsencombinaties. Ik wist niet precies wat achter welke buttons nou precies zat.
Ja, precies. En je weet niet hoe het zit met die killstreaks en zo.
Nee, en dan heb je van die mensen, die staan dan in hoekjes die ik niet ken. Dus dat was echt een grote ergernis.
Campers.
Ja, maar goed, dat hebben wij ook nog. Wij hebben die game best wel veel gespeeld, Jeff en ik. En we worden nog steeds met regelmaat in onze kont geschoten door een of andere gozer die weer achter een tonnetje of in het gras verstopt ligt.
Ja. Dus, jullie hadden toch steady steeds rond de 20 kills en stonden bovenaan. Dus ik voelde mij het derde wiel aan de wagen. Of wat is het? Vijfde wiel aan de wagen? Zoiets. Ja.
Beetje compenseren.
Ja, precies. Ja.
Maar dat klopt inderdaad. Deze week hebben we lekker wat Call of Duty gedaan. En ik moet zeggen, dat is wel weer lekker ouderwets. Het is ook wel weer zeiken op die campus. Maar aan de andere kant, het is ook wel... Het ziet er weer goed uit. Het speelt gewoon soepel, het speelt lekker. En het is hectisch. Leuk. Gewoon leuk. Leuk om te doen.
Ja.
En ik heb zelf verder dus nog Ancestors gedaan. En een klein beetje Odyssey nog. En het voor de rest eigenlijk niet heel veel deze week. Dus misschien aankomende week maar eens even iets meer gameuren gaan maken. Ja. Maar dat is het voor deze week, heren. En we zitten wel redelijk op de tijd. Dus we moeten echt heel gauw gaan afronden.
Er behoorlijk overheen, En we hebben nog niet eens alles gehad.
Nee, inderdaad. Nou ja, volgende week het vervolg. Voor nu krijg je in ieder geval een achievement voor het luisteren. Voor meer dan 5 kwartier al.
Ja joh. 1 uur en 20 minuten al bijna.
Ja, dat is netjes.
En,
een extraatje.
Ja, ik wens jullie allemaal nog een prettige week. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week.
Later.